Gemeente van onze Heer Jezus Christus, goede avond en hartelijk welkom in deze dienst waarin het woord wordt bediend door dominee Goethart en het orgel wordt bespeeld door Kees van der End. Mijn naam is Bert Wiltink, ik ben uw ouderling van dienst. Speciaal welkom aan gasten en mensen die nog maar kort in onze gemeente zijn. Na afloop van de dienst kunt u in de hal een kerkraadslid aanspreken of gewoon iemand die naast u in de buurt zit. Van harte welkom in elk geval. Er zijn twee collecten tijdens de dienst, aan het einde van de dienst voor hulp aan de naaste, de diaconale collecte, en bij de uitgang voor pastoraat en eredienst. Laten we deze dienst staande beginnen door te zingen van Psalm 33, vers 2 en vers 8, waarbij vers 8 begint met: wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in hem verheugd. Wensen we elkaar een door God gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de opgestaande Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ook vandaag, op deze eerste dag van de week, vieren wij nog het paasfeest. En het volgende lied dat wij zingen is nog steeds een lied over Pasen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven. We zingen gezang 632. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen dan aansluitend Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk wanneer wij zeggen: ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar die ook op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten wij bidden om het licht van de Heilige Geest. Goede God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel. Wij danken u dat we zo over u mogen zingen als de God die ons te hulp komt. Die ons ontferming betoont. De God die ons steeds weer wil ontmoeten op de plek waar wij zijn. Op de weg die wij gaan. In de situatie waarin we ons bevinden. Heere God, wij danken u dat u zo bent. De levende God. Die schept en spreekt en komt en te hulp schiet en die niet loslaat het werk van uw handen. Heere God, wij hebben het nodig dat u ons vasthoudt en dat u ons steeds weer vastpakt. Wij zijn mensen die zo gemakkelijk loslaten. Wij zijn mensen die het soms moeilijk vinden om u vast te houden, om het geloof in u vast te houden. Er zijn allerlei dingen in ons leven en dingen die in de wereld gebeuren die ons het zicht op u ontnemen. En daarom danken we u dat u ook vanavond naar uw belofte ons wilt ontmoeten. Want we hebben dat nodig. We hebben het nodig dat u spreekt door uw woord, dat u ons vult met uw geest, dat u ons laat zien waar het op aankomt. Hoe verschillend onze situatie ook is, u kent ons allemaal. En u weet wat we nodig hebben. Dank u wel dat u de God bent die ons te hulp komt. Wilt u dat ook vanavond doen? We vragen u dat in de naam van Jezus. Amen. Wij lezen opnieuw uit het Johannesevangelie, het laatste hoofdstuk nu. En opnieuw gaat het over de Heer Jezus die zich aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen, levend vertoont. Wij lezen Johannes 21, vers 1 tot en met 14 en zingen dan aansluitend het aangegeven lied. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, dat betekent tweeling, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het net uit. En zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden was opgewekt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gast in ons midden. Bij het lezen van dit Bijbelgedeelte moest ik denken aan een schilderij van de Engelse schilder John Rij. U ziet het hier op het scherm. En aan het schilderij merk je dat degene die het geschilderd heeft heel zorgvuldig gelezen heeft wat er in Johannes 21 beschreven staat. Dat blijkt vooral uit het feit dat de compositie van het beeld helemaal is opgebouwd vanuit de zonsopgang. Het is een schilderij waar je wel even naar kunt kijken. En ik zou al zeggen, ik hou even mijn mond. Want het schilderij is een preek in zichzelf. Maar staat u me toe dat ik er toch even doorheen praat. Stralend gaat de zon op. En in het morgenlicht ziet alles er anders uit. In het Johannesevangelie is er voortdurend een contrast tussen duisternis en licht. Tussen nacht en morgen. Het is dan ook allerminst toevallig dat Jezus aan de oever van het meer verschijnt. Precies op het moment dat de dag aanbreekt. Dat de zon opgaat. In onze Bijbelvertaling staat: toen het al ochtend geworden was. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt betekent letterlijk bij het eerste licht, bij de eerste stralen van de zon. En dat is wat de schilder hier zo prachtig heeft weergegeven. Als de morgen aanbreekt, dan staat hij daar, aan de oever. De levende Jezus. In de ontmoeting met hem gaat de zon op in ons leven. In de ontmoeting met hem gaat het licht aan in de kerk. In de ontmoeting met hem breekt de dag aan in de wereld waarin wij leven. Daarover gaat het vanavond als wij opnieuw nadenken over de betekenis van Pasen, de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood voor ons leven van elke dag. Het gaat over het leven in het stralende licht van Jezus aanwezigheid. Dat beeld van die zonsopgang is een beeld wat je ook elders in de Bijbel tegenkomt. Bijvoorbeeld bij de profeet Maleachi. Op de laatste bladzijde van het Oude Testament spreekt hij over de verwachte komst van de Messias als het opgaan van de zon der gerechtigheid. En dat zien we hier. Het laatste hoofdstuk van Johannes heeft een wat wonderlijke plek in het evangelie. Want als je het hoofdstuk daarvoor, Johannes 20, zorgvuldig leest, dan lijkt het alsof in de laatste verse van dat hoofdstuk het boek afgesloten wordt met een soort conclusie. Vers 30 en 31 van Johannes 20, daar lezen we: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Dat klinkt als een afronding. En dan toch volgt daar nog hoofdstuk 21. Het lijkt erop alsof dit hoofdstuk later toegevoegd is. Waarschijnlijk wel door dezelfde schrijver. Alsof hij dacht, er moet nog meer gezegd worden. Het verhaal is nog niet afgelopen. Het is een soort epiloog. Een postscript. We hebben vorige week gezien hoe de Heer Jezus in Johannes 20, het voorgaande hoofdstuk, tweemaal verschijnt in de kring van zijn discipelen als zij achter gesloten deuren bijeen zijn. Eenmaal zonder dat Thomas erbij is en eenmaal in de aanwezigheid van Thomas. En hij heeft tegen hen gezegd, vrede zij u. En ook, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En toen was daar dat bijzondere moment dat hij over hen blies en zei, ontvang mijn geest. Met dat Jezus zijn discipelen uitzendt, is duidelijk dat het verhaal nog niet afgelopen is. Dat de beweging doorgaat. En de vraag komt dan op, hoe zal dat gaan? Hoe zal dat zijn? En het lijkt erop alsof de evangelist Johannes op het laatste moment toch besloten heeft dat er iets gezegd moest worden. Dat er iets verteld moest worden over wat er daarna gebeurd was. En dat hij ons in dit laatste hoofdstuk nog iets duidelijk wil maken over hoe die missie van de discipelen en van ons als volgelingen van Jezus in deze wereld zal gaan. Een zevental van Jezus' leerlingen is bij elkaar in Galilea, bij het meer van Tiberias. Een van de vrouwen die bij het open graf was geweest, had tegen hen gezegd, hij gaat u voor naar Galilea. En waarschijnlijk gehoorzaam aan dat woord waren ze op weg gegaan. Om daar te wachten. En dan is het, zoals wel vaker gebeurt, Petrus die het voortouw neemt en die zegt, ik ga vissen. Hij is een visser en blijkbaar valt het wachten hem lang. En hij gaat, eigenlijk zegt hij, ik ga aan het werk. Ik ga mijn dagelijks werk oppakken. Ik ga vissen. Je zou kunnen zeggen, Johannes 20 gaat over geloven op zondag. En Johannes 21 gaat over geloven op maandag. In Johannes 20 lezen we hoe de opgestane Heere zich laat zien aan zijn discipelen op het moment dat zij samenkomen om te bidden. In Johannes 21 lezen wij hoe hij zich laat zien aan de leerlingen op het moment dat ze aan het werk gegaan zijn. Hun gewone dagelijks werk hebben opgepakt. Want het zijn vissers. Maar dat werk, dat alledaags is soms ook weer barstig. Ze stapten in de boot, staat er, maar zij vingen de hele nacht niets. Helemaal niets. Ik heb niet zo'n verstand van vissen, maar dat lijkt me erg weinig. En als dan bij het opgaan van de zon iemand aan de oever van het meer verschijnt en hen toeroept: hebben jullie niet wat te eten? Dan klinkt er frustratie en onmacht door in het korte, kernachtige antwoord: nee. Heel kortaf. En dat is te begrijpen, de hele nacht hebben ze gezwoegd en het was zwaar werk. En als de zon dan opgaat, staan ze met lege handen. Er kunnen allerlei situaties in ons leven zijn die ons hetzelfde gevoel geven. Bijvoorbeeld in je werk. Je hebt zo hard gewerkt, je hebt zoveel van jezelf gegeven, misschien al langere tijd jezelf overvraagd in het belang van je werkgever. En toch is het misgegaan. En toch kwam er een conflict of tegenslag. Of je kwam thuis te zitten met een burn-out. En je leeft met teleurstelling. Of in je gezin. Het is zo lang zwaar geweest. Er was tegenslag, er was ziekte, er waren zorgen. Er waren spanningen in je huwelijk. Of er waren zorgen om je kinderen. En je hebt ervoor geknokt en je hebt alles gegeven wat er te geven viel. En toch, uiteindelijk sta je met lege handen. Je leeft met teleurstelling. Zelfs in de kerk kan het zo gaan. Je hebt je jarenlang ingezet, misschien wel in de kerkenraad of in een andere rol of taak. Je bent er met hoge verwachtingen en idealen aan begonnen. En toch is het tegengevallen. Het is anders gelopen. De vissers die aan het einde van een lange nacht zwoegen met lege handen staan. Hoe herkenbaar is dat niet? Ik denk, je hoeft niet eens heel ver door te denken om hierin ook de situatie van veel kerken en gemeenten in ons land te herkennen. We zijn in onze gemeente rijk gezegend. En meerdere gemeenten hier in Gouda. Maar hoeveel kerken in ons land zijn er niet die worstelen met de ontkerkelijking, met de leegloop? Die in een soort gevecht leven om te overleven. En wat wordt er hard gewerkt door kerkenraden en vrijwilligers, door ambtsdragers en predikanten en commissies en werkgroepen. Vissen en ploeteren. En het resultaat in veel gevallen nog meer krimp. Om moedeloos van te worden. Wat nemen we dan mee uit het Bijbelgedeelte wat we vanavond gelezen hebben? Uit die bijzondere ontmoeting tussen Jezus en zijn leerlingen aan de oever van het meer van Tiberias. Ik denk 4 concrete dingen. 4 dingen. Het eerste wat Jezus zijn leerlingen hier wil leren is onze diepe afhankelijkheid van hem. Raymond Brown heeft een beroemd commentaar geschreven op het Johannesevangelie. En hij zegt in dat commentaar: in het evangelie kunnen de discipelen nog geen vis vangen zonder Jezus. Dat is wat hier gebeurt. Jezus laat hen hun diepe afhankelijkheid van hem zien. Zonder twijfel hebben zij teruggedacht aan een eerdere gebeurtenis die beschreven wordt in Lucas 5. Ook toen hadden ze een hele nacht gewerkt en niets gevangen. En toen had Jezus hen notabene op klaarlichte dag, midden op de dag, het net uit laten werpen. Wie doet dat nu? En ook toen dreigden de netten te scheuren. En daarna had Jezus tegen hen gezegd: ik zal jullie vissers van mensen maken. Voor de discipelen moet het wel zonneklaar geweest zijn toen zij daar aan de oever rondom het vuurtje zaten te eten, dat Jezus hen in visserslatijn iets duidelijk had willen maken. Met het oog op de missie, de opdracht die hij hen had gegeven. Namelijk dat zij die nooit op eigen houtje of op eigen initiatief of op eigen kracht zouden kunnen volbrengen. Eigenlijk wil hij hen op deze manier eraan herinneren wat hij al eerder gezegd heeft. We hebben net op Palmzondag in de belijdenisdienst met elkaar gelezen, toen we Jezus hoorden spreken over de wijnstok en de ranken. Toen zei hij: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt u niets doen. Zonder Jezus is er geen vrucht, geen vis, geen oogst, geen groei. Zo eenvoudig was het en zo eenvoudig is het nog steeds. En we willen er misschien niet aan. We zwoegen door en we doen er nog een schepje bovenop. En we komen met nieuwe plannen en nieuwe activiteiten en nieuwe modellen en nieuwe strategieën. En er is niets mis met dat harde werken. Maar laten we niet vergeten dat het belangrijkste wat Jezus ons heeft willen zeggen, is: het komt erop aan dat jullie in mij blijven en ik in jullie. Want zonder mij kun je niets doen. In het schilderij van Rijen wordt die afhankelijkheid van Jezus op een hele mooie beeldende manier weergegeven. Je ziet de dynamiek, de beweging die van Jezus uit naar de discipelen gaat. Het is alsof de vissen vanuit Jezus naar hem toezwemmen, naar de discipelen toezwemmen. Hij staat aan de oever en zij zijn in de vissersboot en toch is er verbinding. Zij zijn met hem verbonden, zoals de ranken met de wijnstok verbonden zijn. Dat is het eerste wat Johannes 21 onderstreept: onze diepe afhankelijkheid van Jezus. Maar het tweede is dat alles anders wordt wanneer Jezus aan het woord komt. Bij het opgaan van de zon, als de dag aanbreekt na een lange nacht te vergeefs zwoegen, is daar die man op de oever die ze aanvankelijk niet herkennen. En na hun hardgrondige nee zegt hij: werp het net eens uit aan de andere zijde, aan de rechterzijde. En dan raakt het zo vol dat ze het nauwelijks nog aan land kunnen brengen. Jezus staat op de oever en hij roept hun iets toe. Maar ze herkennen hem niet. Hoe vaak is dat mij ook niet overkomen, bedacht ik me. Dat Jezus aan de oever van mijn leven stond, maar dat ik hem helemaal niet zag. Dat ik veel te druk was met mijn eigen dingen en mijn volle agenda en mijn plannen en mijn harde werken en mijn zorgen. Zou het jou ook kunnen overkomen dat Jezus al aan de oever van je leven is verschenen, maar dat je hem niet herkent? Ik denk dat het vaak zo is dat hij vanuit de marge, vanuit de periferie tot ons spreekt. Je kunt er zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Je kunt het ook zomaar missen. Maar wat mij dan intrigeert in dit verhaal, is dat de leerlingen Jezus gehoorzamen, ondanks het feit dat ze hem nog niet herkennen. Ze luisteren naar zijn stem en ze doen wat hij zegt. We kunnen alleen maar gissen waarom dat is. Misschien is het wel de herinnering aan wat er eerder gebeurd is. Ik noemde al de gebeurtenis in Lucas 5. Misschien is er iets van een vermoeden. Inderdaad, dat is het verhaal. Hoe het ook zij, door hun geloof en hun gehoorzaamheid wordt opeens duidelijk dat de opgestane Heer Jezus zelf bij hen is. Als zij naar hem luisteren en doen wat hij zegt, dan opeens zegt de ene discipel tegen de andere: het is de Heer. Johannes herkent hem en Petrus is niet meer te stoppen. Hij trekt gauw wat kleren aan, springt in het water om zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij Jezus te zijn. Als Jezus het woord neemt, wordt alles anders. Maar de vraag is: herkennen wij zijn stem? Wat betekent het voor ons dat hij bij ons is, zoals hij beloofd heeft? Dat hij in ons midden is, als de levende. En hoe spreekt hij dan in onze situatie? Vaak vanaf de oever, vanuit de zijkant, de marge van ons leven. Iets wat iemand zegt, of iets wat we lezen, of een lied dat in onze gedachten komt, of een stukje van een preek die we horen, of een bijbelgedeelte, dat een bijbeltekst die als het ware van de bladzijde afspringt en spreekt in onze situatie. Zou het kunnen dat hij al verschenen is, op de oever van je leven. En dat hij je toeroept. Maar dat je hem nog niet hebt herkend. Het valt me op soms dat wij als christenen de neiging hebben om veel over Jezus te spreken in de verleden tijd. Wij spreken over wat hij gedaan heeft toen hij op aarde was. En dat is natuurlijk ook van onschatbare waarde. Dat is de grond onder onze voeten. De weg die hij gegaan is, zijn kruis, zijn opstanding. En we spreken vooral over zijn onderwijs, zijn woorden, wat we lezen in de evangelie. En ook dat is van onschatbare waarde. Maar alles wordt anders wanneer we beseffen en echt tot ons door laten dringen dat we in de tegenwoordige tijd over hem zouden moeten spreken en denken. Hij is in ons midden. Hij is de leven. Hij handelt en spreekt ook vandaag. Het is Pasen geworden. Hij is opgestaan. Hij leeft. Het laatste lied dat we vanavond zingen spreekt over de verborgen aanwezigheid van God in ons leven. En dat is soms moeilijk. Het is mooi dat hij aanwezig is, maar het is moeilijk dat die aanwezigheid niet altijd zo merkbaar is. Misschien hebben wij zelfs aanvankelijk niet door dat hij het is. Misschien spreekt hij al tot ons nog voordat we hem herkennen. Gooi het net uit aan de andere zijde, aan stuurboord. De koers moet om. Het moet anders dan we het tot nu toe gedaan hebben. Het moet over een andere boeg. Jezus wijst een weg van onmacht en onvermogen naar een overweldigende overvloed. Maar dan moet het roer wel om. Niet omdat het ons een goed idee lijkt, maar omdat Jezus het aangeeft, omdat hij het zegt. Dat is dus het tweede, wat we leren uit Johannes 21. Alles wordt anders wanneer Jezus zelf aan het woord komt in ons leven. Dus laten we er ook als gemeente en persoonlijk een prioriteit van maken om naar hem te luisteren. En het derde wat oplicht in Johannes 21... als het gaat over wat het betekent om Jezus te volgen in ons leven, gezonden te zijn zoals hij door de Vader gezonden is. Het derde wat daarin duidelijk wordt is dat Jezus ons niet nodig heeft, maar ons wel inschakelt. Eigenlijk is dit het omgekeerde van het eerste punt. Wij zijn diep afhankelijk van Jezus, maar hij is niet afhankelijk van ons. Wanneer de discipelen aan land komen met al hun vissen, dan is daar al een vuurtje waarop vis ligt en brood. Waarom heeft hij hen dan vanaf de oever notabene toegeroepen of zij vis te eten hadden voor hem? Hij is niet van hen afhankelijk. En toch zegt hij, nog voordat hij hen uitnodigt om met hem te eten, breng ook van de vis die jullie gevangen hebben. Ik vind het mooi dat hij benadrukt dat zij de vis gevangen hebben. Ook al hadden ze hem daarvoor nodig. Zij hadden zelf de hele nacht tevergeefs gezwoegd. Maar de maaltijd is niet compleet zonder hun bijdrage. Er is een opwekkingslied dat zingt: wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. Dat ik meewerken mag, dat ik u van dienst mag zijn. Let op, de lijn is steeds dat wij mee mogen werken met wat Heere God zelf aan het doen is, met wat Jezus aan het doen is. Niet andersom, dat wij maar wat gaan doen en dan vragen of hij het wil zegenen. Nee, het begint met de vraag, wat wilt u dat wij doen? U heeft ongetwijfeld meegekregen dat we in de avonddienst in het koor van de Sint-Janskerk dit seizoen nadenken over het thema meedoen in Gods missie. Het is zijn missie. Hij heeft een plan voor deze wereld. Hij is aan het werk met zijn geest. En wij mogen meedoen in die volgorde. En daarom zegt Jezus, breng ook van de vissen die jullie gevangen hebben. En steeds opnieuw mag dat de ervaring zijn als we in de kerk aan de slag gaan. Op de momenten dat er echt vrucht is. Er zijn van die oogstmomenten. We hadden afgelopen week de laatste avond van de Alpha-cursus en we waren zoveel weken met elkaar opgetrokken. En dan is het mooi om te zien wat er in de levens van mensen is gebeurd. En toch is er dan geen enkel moment dat je denkt, wat hebben we dat mooi gedaan met elkaar. Nee, het is meer een besef van, je staat erbij en je kijkt ernaar. En je ziet hoe de Heere God aan het werk is. Juist dat het niet maakbaar is, maakt het zo onwaarschijnlijk mooi en spannend. En zo is die maaltijd daar aan de oever van het meer, bij dat vuurtje waar vis en brood op liggen, een prachtige afbeelding van gemeente zijn. Jezus is de gastheer. Hij deelt brood en wijn, vis, brood en vis uit. En de discipelen brengen hun gaven. Het eenvoudige ontbijt aan de oever is zonder enige twijfel ook een herinnering aan het laatste avondmaal, de laatste keer dat zij samen hadden gegeten, toen Jezus zichzelf wegschonk in de tekenen van brood en wijn. Toen ik wat langer naar dit schilderij keek, toen zag ik dat in de gestalte van Christus een kruis zichtbaar is. Hij is zelf het brood dat gebroken wordt. Hij voor ons in onze plaats. Maar wat hier gebeurt aan de oever van het meer, die eenvoudige maaltijd doet ook denken aan die andere maaltijd. Toen ze met 5000 bijeen waren in de heuvels van Galilea en er geen mogelijkheid was om eten te kopen en er alleen die jongen met zijn 5 broden en zijn 2 visjes was. Opnieuw, het voelde als lege handen. Maar in de handen van Jezus was er meer dan voldoende. Als wij Jezus volgen, dan zal het steeds opnieuw gaan om onze onmacht en zijn overmacht. Zijn kracht die in ons openbaar wordt. Steeds opnieuw mogen we in de kerk en ook daarbuiten ontdekken dat het koninkrijk van God wel degelijk een koninkrijk van kracht is, zoals Paulus daarover schrijft. Maar dat die kracht altijd weer zichtbaar wordt in zwakheid. Zoals we ook zongen zojuist in de woorden van Psalm 27. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Dat is de derde. Jezus heeft ons niet nodig, maar hij schakelt ons wel in. En dat geeft, als het goed is, ook een geweldige ontspannenheid. Het haalt een last van onze schouders. Het haalt het zweet van onze rug. Het is zijn werk. Hij is aan het werk. En wij mogen meewerken. En dan de vierde. En dat is eigenlijk min of meer de conclusie van de voorafgaande punten. Alles staat of valt met de aanwezigheid van de levende Jezus. Ik begon met de zonsopgang in het schilderij. Als de zon opgaat, is Jezus daar aan de oever. Zijn aanwezigheid maakt het verschil tussen nacht en dag. Een paar jaar geleden schreef de Amerikaanse schrijfster Tish Warren een indrukwekkend boek. Het heet Bidden in de Nacht. Voor wie waken, werken en wenen. Je zou er nog aan toe kunnen voegen, wachten. Soms is het volgen van Jezus en het werken in zijn koninkrijk als zwoegen in de nacht, zonder resultaat. Soms is het als wachten op de morgen. Ik moest ook denken aan de woorden van Psalm 130. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wachten op de morgen. Wachten op de morgen. Wachten op licht. Wie werkt in de kerk heeft zowel de gave van geduld als de gave van geloof nodig. Maar we kunnen niet verder zonder het besef dat Jezus leeft en dat Hij bij ons is en dat Hij voor ons uitgaat. En dat Hij ons steeds opnieuw wil ontmoeten. Juist op de momenten dat we tegen onze eigen grens aanlopen. Dat we met lege handen staan. Dat we teleurgesteld zijn. Hij gaat voor ons uit en Hij wil ons ontmoeten. Dat is een groot geheim. Het is niet altijd zo zichtbaar. En er is vaak echt geloof voor nodig. Soms durf je het nauwelijks te benoemen, zo heilig is het. Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, want ze wisten dat het de Heere was. Je proeft de heiligheid van dat moment. Het besef op heilige grond te staan. Want Hij is zelf bij ons. Vergis je niet. Wij leven in het ochtendgloren van Gods Koninkrijk. De zon der gerechtigheid is opgegaan. Hij is het die zegt, zonder mij kun je niets doen. Maar als je in mij blijft en ik in jou, dan zul je veel vrucht dragen. Amen. Laten wij God danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we vanavond opnieuw het evangelie, het goede nieuws van Pasen mochten horen. En wij danken u dat u verschijnt aan de oever. Niet alleen in het leven van die discipelen, maar dat u zo ook in ons leven aanwezig wilt zijn. En dat u ook vandaag leeft en spreekt tot uw gemeente. En dat u ons de weg wijst. En dat u ons bijstuurt als het over een andere boeg moet. Heere God, we bidden u voor mensen in ons midden en om ons heen die door een moeilijke periode gaan van teleurstelling. Die het gevoel hebben na lange of kortere tijd met lege handen te staan. Alsof de dingen je uit de handen vallen of bij de handen afbreken. Heere, wilt u ons leren dat juist die momenten waarop we tegen ons eigen tekort aanlopen, dat dat juist de momenten zijn dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Heere, behoed ons ervoor dat we wel weten hoe het allemaal moet en dat we u voor de voeten lopen met onze eigen plannen en idealen. Dat we ons druk maken over van alles en nog wat. En dat we maar doorzwoegen en ploeteren. En niet doorhebben dat u het bent die op de oever staat. En ons toeroept. En ons bepaalt bij ons tekort. En ons de weg wijst naar een nieuw leven. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor mensen in wiens leven het donker is op dit moment. Dat de zon van uw gerechtigheid over hen op mag gaan. Dat zij uw licht mogen zien. Heer, als we denken aan de wereld van vandaag, dan zijn er zoveel groepen mensen van wie dit geldt. Dat ze in het duister tasten. Dat ze in angst leven, in onzekerheid voor de dag van morgen. Door een oorlog die maar voortduurt. Door onderdrukking en onrecht die maar niet ophouden. Heere God, de wereld hunkert ernaar om u te zien in al uw heerlijkheid. U de levende, de opgestane. U die de machten van dood en duisternis hebt overwonnen. We vinden het soms moeilijk dat uw aanwezigheid zo verborgen is. Zo weinig zichtbaar. We kunnen er zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Heere, kom ons te hulp. Zoals u de discipelen te hulp kwam. Juist op de momenten en op de plekken waarop we onszelf zwak weten en klein en beperkt. Wil ons ontmoeten en kom ons te hulp. En help ons om vanuit onmacht en onvermogen te komen tot de overvloed die u alleen kunt geven. Heere God, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven en voor de spanning die er is, wereldwijd. Oorlogen die woeden, een groot conflict in het Midden-Oosten dat steeds verder dreigt te escaleren. Heer, ontferm u, geef wijsheid aan wie dat nodig hebben. Geef nederigheid en bescheidenheid aan wie dat nodig hebben. Heer, maar zou het niet kunnen dat u zelf het woord neemt? Dat u zelf aan de oever verschijnt? Dat u tot uw doel komt, ook met deze situatie? Heer, ontferm u. Zo bidden we voor de week die voor ons ligt. Voor sommigen van ons al vakantie, voor anderen nog school of werk of studie. Geef dat wij van dag tot dag als leerlingen van u mogen leven. In het besef dat u bij ons bent. En dat u met ons meegaat, dat u voor ons uitgaat. Help ons om te luisteren naar uw stem. Heer, zo bidden we u, wilt u ons zegenen. Opdat wij ook voor anderen tot een zegen mogen zijn. Geef dat wij in u blijven en u in ons. en dat wij daardoor vrucht mogen dragen voor uw koninkrijk. In de machtige naam van Jezus vragen we u dat. Uit genade. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte en daarna zingen wij het laatste aangegeven lied. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Ga heen in vrede, ontvang en draag met u mee de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.